Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Fijn dat je luistert naar BNR's Big Five. Van het ontstaan van het heelal en de oorsprong van de mens tot de betekenis van ons bestaan. De allergrootste vragen zijn eindeloos gesteld. Er zijn boeken over volgeschreven en toch weten we zoveel nog niet. In BNR's Big Five van de fundamentele vragen gaan we op zoek naar antwoorden. En dat doen we met vooraanstaande wetenschappers en experts. En vandaag is dat Stan Bentvelsen, hoogleraar natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam. En ook directeur van het Nationaal Instituut voor Subatomaire Fysica in Nederland, kortweg NICEF. Welkom.
Goedemorgen.
Voordat we het gaan hebben over de oerknal, ja, wil ik graag eerst twee dingen van u weten. Want u houdt zich bezig met het allerkleinste in het allergrootste. Namelijk elementaire deeltjes en het universum. U moet kiezen. Welke van de twee intrigeert u het meest?
Ach, dat is een hele moeilijke vraag meteen. Maar ik ben opgeleid in de elementaire deeltjesfysica en dat blijft me ongelooflijk goed fascineren. Ook omdat we zoveel hebben ontdekt eigenlijk de afgelopen periode, maar ook zoveel niet weten. En de bouwstenen, wat zijn de fundamentele bouwstenen waar het universum uit is opgebouwd, daar ligt mijn fascinatie.
Ja, en dat moet je dus op echt het allerkleinste niveau moet je dat onderzoeken, ja, om dat allergrootste in kaart te kunnen brengen.
Uiteindelijk wel, al zijn die werelden natuurlijk best ver uit elkaar liggen ze. Hè? Hoe kun je uit elementaire quarks en protonen begrijpen hoe het universum als geheel zich ontwikkelt en zoals u zei, uitdijt en dat nog steeds doet. Ja, ik denk dat de uitdaging van de moderne fysica is om het universum te proberen te verklaren uit de hand van de elementaire bouwstenen. Ja. En we hebben geloof ik even de tijd vanochtend, dus dat lijkt me hartstikke leuk om daar verder over te praten. Maar we weten ook heel veel nog niet, hè?
Nee, er is heel veel. Wat is het? 85% van het universum hebben geen idee wat het is.
Nee, en we hebben in de loop van zeker de afgelopen eeuw ontzettend veel van die elementaire deeltjes zijn we te weten gekomen. Mm-hmm. We hebben nieuwe vormen van materie ontdekt, nieuwe quarks, nieuwe bouwstenen. En toch, inderdaad, donkere materie is eigenlijk gewoon een naam uit armoede. Hè? We weten het gewoon niet wat het is. We noemen het maar donkere materie, maar geen idee wat het is. We weten niet eens of het deeltjes zijn. Maar,
en daar bestaat het heelal voor een overgroot deel uit.
Daar lijkt het wel op. Ja. En wat het dan precies is, ja, dat is natuurlijk waar we graag achter proberen te komen. En
dat gaan we onderzoeken dit uur. Mijn tweede vraag die ik voordat we echt gaan beginnen nog van u wil weten is of u de grootste ontdekking uit uw wetenschappelijke loopbaan al heeft gedaan of dat die nog moet komen?
Oh, dat is ook weer een moeilijke vraag. Ik heb ik mocht getuige zijn van vrij dichtbij van een ontdekking die ik zeer groot vind. De ontdekking van het Higgs-deeltje, ja, bijna 10 jaar geleden, 9 jaar geleden. Dat is zo'n enorme ontdekking, omdat het iets zegt over de hele fundamentele wereld van die bouwstenen waar mijn fascinatie zo in ligt. Ik denk niet dat ik dat nog kan overtreffen, tenzij we iets...
De wijsvinger wordt er weer opgestoken.
Ja. Tenzij we iets gaan vinden wat voorbij dat standaardmodel van kleine deeltjes ligt. Misschien als we donkere materie vinden in onze deeltjesversnellers. Dan ligt die grootste ontdekking nog voor me.
Ja, u begint ervan te stralen.
Ja, maar dat is...
Dat zou de ontdekking zijn, ja, voor u. Ja. 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 Nou, wie weet, komen we er nog. Laten we meteen doorgaan met moeilijke vragen. Want we hebben grote fundamentele vragen te beantwoorden dit uur en deze week in BNR's Big Five. De oerknal. Laten we daar maar eens beginnen. Wat was dat eigenlijk?
Ja, weet je, dat is natuurlijk meteen ook lastig. U zei het, 13,8 miljard jaar geleden. Ineens het ontstaan van ruimte, ontstaan van de tijd zelf. Dat is bijna niet voor te stellen. Ik kan het eigenlijk ook niet.
Nee.
En in een enorme klap die eigenlijk overal tegelijkertijd plaatsvond. Want wat is een punt als je geen ruimte hebt? En die zich dan vervolgens gaat uitdijen. Eigenlijk begrijpen we de natuurwetten beter naarmate we iets verder weg van de oerknal komen. Helemaal dat dat punt zelf van die oerknal, daar moeten wij ook het antwoord op schuldig blijven. Wat daar precies aan de hand is geweest.
Want hoe groot was die punt? Hoe groot was het universum op zijn kleinst? Hebben we het dan over een centimeter of een meter? Of was het een tennisbal of een voetbal? Of nou, waar zijn we uit voortgekomen?
Dat is alsof je een object in de ruimte voorstelt. Van een tennisbal zit in de ruimte.
Ja.
Dit gaat om de ruimte zelf.
Er was geen ruimte.
Er was geen ruimte. Dus je kunt zeggen het was overal, want er was geen ruimte.
Het is bijna filosofisch meteen.
Het is meteen filosofisch. Ja. Maar dit is ook wel meteen een hele lastige om erachter te komen, hoor.
Wat is er iets te zeggen over waar wij de oerknal aan te danken hebben?
Nee, er zijn mensen die daarover aan het nadenken zijn. En die komen dan met een concept van misschien is de hele oerknal wel een soort kwantumfluctuatie.
Wat betekent dat?
Nou, dat het een soort toevalligheid is dat het universum is ontstaan. En dat geeft meteen de mogelijkheid, misschien zijn er meer dan één universa ontstaan. Misschien zijn er wel heel veel universa's. Die naast elkaar kunnen bestaan. Ik vind het lastig. Ik ben een experimenteel fysicus. En ik wil graag de natuur vragen stellen die ze kan beantwoorden.
Mm-hmm.
En dit is nou net zo'n vraag waar heel moeilijk achter te komen is. Dus ik vind het voorbij mijn horizon liggen waar ik naar op zoek kan. Omdat ik geen concrete antwoorden zie.
Nee. Nee, maar daar zijn we wel naar op zoek, naar die concrete antwoorden. Ook in het onderzoek in elementaire deeltjes bijvoorbeeld.
Zeker, maar dat is de wereld van de elementaire deeltjes. En
dan voelt u zich iets meer op uw gemak.
Daar voel ik me meteen een stuk meer op mijn gemak. Ja. Ja.
Wat nog even over die oerknal. Het was dus een klein punt, wat overal tegelijk tot een uitbarsting kwam. Misschien is dat niet het juiste woord, maar toen ging het universum uitdijen.
Ja.
Dat gebeurt nog steeds. Hè? We zijn
dat
nog steeds aan het uitdijen. We zitten eigenlijk nog steeds in een soort oerknal.
Ja, in feite wel. En het gekke is dat het lijkt of het universum nog steeds sneller aan het uitdijen is. Dus waar dat in de toekomst naartoe gaat, daar wordt ook veel over nagedacht. En zoals het er nu naar uitziet, lijkt het meest voor de hand liggende scenario dat we dat het universum alsmaar groter, groter en groter blijft worden, totdat we uiteindelijk een soort oplossen in een, alle structuren verdwijnen dan. En dan
is het weer niks.
En dan wordt het weer een soort niks, ja. Dat is wel heel veel.
Ik val er meteen stil van. Ja. Want je probeert je er een voorstelling van te maken. Maar
ik zou er niet om wakker liggen,
nee.
Want het duurt nog wel even.
Ja.
Maar denk, om terug te komen op je vraag, de oerknal is in feite nog steeds bezig.
Ja. En als we dus zo uitdijen, misschien is dit weer geen juiste vraag, vergeef me deze onwetende presentator. Maar als je uitdijt, denk ik, dat moet dus in iets gebeuren. Dus er is iets waarin het universum groter wordt.
Nee, het is
alsof je een ballon opblaast en buiten die ballon is dan je woonkamer bijvoorbeeld.
Nee, dat is wel lastig voor te stellen. De ballon is best een goede metafoor, maar dan moet je je voorstellen alsof je een mier bent die op de ballonoppervlakte leeft. En de ballon wordt steeds groter. Dus je ruimte wordt ook steeds groter. Je kunt steeds grotere afstanden afleggen. Maar het gebeurt niet in een hogere dimensie.
Nee, daarbuiten is er niets.
Dit is onze ruimte-tijd, een vierdimensionale wereld waarin we leven.
Ja. Die Big Bang, dat heeft dus allerlei structuren doen ontstaan. Samenklontering van sterrenstelsels. Dat heeft je geleid tot onze zon. Die is 4 miljard jaar oud.
Ongeveer, ja.
Jonkie.
Ja.
Ja. En planetenstelsels, noem maar op en zo. En het is dus heeft dan weer te maken met die elementaire deeltjes die u onderzoekt. Want die zijn ook ontstaan bij de oerknal.
Ja, pas op, want mijn vakgebied bestaat uit het bestuderen van die elementaire deeltjes enerzijds, maar ook elementaire krachten. Want
dan hebben we het over zwaartekracht.
Dan hebben we het over zwaartekracht. En daarnaast zijn er nog een drietal kernkrachten. Kunnen we misschien straks even over hebben. Maar zwaartekracht is meteen zo'n kracht die juist de ordening van het universum uitmaakt. Dus je had het over het vormen van sterrenstelsels, het vormen van de zon. Allemaal dankzij de zwaartekracht. Mm-hmm. Eigenlijk de oerknal die duwt de materie uit elkaar en de zwaartekracht probeert het weer bij elkaar te trekken.
Dus dat is tegenovergestelde krachten.
Tegenovergestelde krachten, kun je zeggen.
En wat kunnen we dan afleiden op wat er op een heel klein niveau gebeurt? Op dat elementaire niveau. Wat zien we daar dan wat nog terug te herleiden is op de oerknal?
Dat is lastiger. Dus je moet echt naar het universum als geheel kijken om iets te zien over de nagloeien van die oerknal.
Mm-hmm.
Het universum met die bouwstenen en elementaire deeltjes, daar zie je dat die andere krachten veel belangrijker zijn. Dus en dan heb je het over echt materiedeeltjes. Hoe kan het nou dat we een stevige tafel om ons heen hebben staan waar we niet doorheen zakken? Dat moet ook bij elkaar gehouden worden. Ja. En daar zijn die kernkrachten voor nodig. Samen met elektriciteit en magnetisme. Dat zijn de elementaire krachten die wij bestuderen.
Ja, en dat is dus dat is eigenlijk heel concreet. Als u het zo omschrijft.
Ik vind het uitermate concreet. Ja. Ja. Maar niet minder fascinerend. Je komt wel een wereld tegen waarin je even toch verbaasd moet zijn over hoe de wereld er op dat niveau uitziet. Mm-hmm. En ik kijk er altijd met ontzag naartoe.
Waar zit dat ontzag in?
De wereld van de elementaire deeltjes is zo tegenintuïtief, maar het heeft een eigen schoonheid. En dat vind ik wel fascinerend. Het is mathematisch. Het is allemaal beschreven door de wiskunde. Hè? Mm-hmm. Die is niet eenvoudig.
Maar is die schoonheid ook in woorden te vatten? Of is het alleen in wiskunde te omschrijven?
Je moet altijd een beetje zoeken naar de juiste metafoor. En ik heb wel eens Wim de Bie horen zeggen dat hij een hele metafoor had over van deze elementaire deelswereld. En uiteindelijk wist hij hoe je een pan spaghetti moest koken. Je moet het ook wel altijd weer terugbrengen naar wat je kunt meten en wat je kunt zien in, mm-hmm. je experiment. Maar dan lukt het soms wel. De krachten bijvoorbeeld, waar onder al die elementaire deeltjes hun gedrag mee uitoefenen, wordt in heel veel gevallen gegeven door symmetrieën. Symmetrieën kennen we wel uit het dagelijks leven. Hè? Mm-hmm. Een sneeuwvlok heeft een mooie symmetrie. En de abstracte versie van symmetrie is eigenlijk ook de grondslag voor het begrijpen van krachten.
En daar zit hem de schoonheid in.
En daar zit wel schoonheid in, ja.
The Big Five. Art Rooijakkers.
Deze week over de fundamentele vraag in de Big Five met vandaag Stan Bentvelsen, directeur van NIKEF en hoogleraar natuurkunde aan de UvA. U was in het verleden werkzaam voor CERN. Dus die Europese organisatie in Genève. Die hebben daar een soort racebaan voor elementaire deeltjes. Ja. Hè, waar ze in rond scheuren, zal ik maar zeggen. Wat deed u daar?
Ik was onderzoeker bij CERN. En je moet je voorstellen, dat was de toenmalige deeltjesversneller. Die bestaat inmiddels niet meer. Waarin elektronen tegen antideeltjes werden gebotst. En daar waar de botsing plaatsvindt, daar zet je een groot apparaat neer om die botsing te kunnen waarnemen. Een detector. Mm-hmm. En ik werkte toentertijd voor een van die detectoren die die botsingen kon waarnemen. En daarmee waren we bezig om die wereld van de elementaire deeltjes nog verder te begrijpen.
Ja. Want die deeltjesversneller, kunt u eens uitleggen wat voor apparaat dat was? Het is een enorme installatie, kilometers lang.
Ja.
Ik heb een filmpje gezien waarin u er rond fietst.
Ja.
Doe je er, hoe lang deed u er ook over, een rondje?
Nou, een heel rondje heb ik eigenlijk nooit compleet gemaakt. Want dat is bijna 27 kilometer.
Ja. En die deeltjes
27,7 kilometer.
En hoe lang doet een deeltje erover?
Zo'n elementair deeltje zit in zo'n klein vacuüm buisje weer in die tunnel, die dan een rondje maakt van 27 kilometer omtrek. En uiteindelijk ongeveer 11.000 keer per seconde maakt ze 11.000 rondjes per seconde, zou ik het zeggen.
Dat vind ik dus al ongelooflijk klinken. Bent u dan ook verbaasd over dat soort snelheden?
Hier ga ik dan wel een beetje aan wennen, ja.
Ja. Ja, 11.000 keer per seconde?
Het is vrijwel de lichtsnelheid. Dus het zit op een fractie van de lichtsnelheid vandaan. En je moet je voorstellen, in die tunnel, want die tunnel die ligt dan een meter of 100, 120 meter onder de grond. Hangt er een beetje vanaf waar je naar beneden gaat, want het is daar wat heuvelachtig. In die tunnel heb je deeltjes met de klok mee en tegen de klok in. En uiteindelijk komen ze ergens bij elkaar en botsen ze frontaal.
En wat gebeurt er dan?
En dan kan er van alles gebeuren. We kunnen dat niet per deeltje afzonderlijk regisseren. Het is als het ware een soort schot hagel op een schot hagel. Mm-hmm. En de meeste van de kogeltjes die schieten langs elkaar heen. Maar heel af en toe heb je kans dat één zo'n kogeltje van de ene kant precies botst op het kogeltje van de andere kant. Het elementaire deeltje van de een op de andere gebotst.
Ja.
En dan gaan de wetten van de elementaire deeltjes een rol spelen, wat daar precies gebeurt. En dat is kwantummechanisch. Dat betekent dat het waarschijnlijkheidsverdelingen zijn. Het is een niet-deterministische wereld. Dus je kunt niet zeggen van, als ik ze precies zo op elkaar bots, dan gebeurt er, ik weet niet wat, iets.
Nee.
Er is alleen een kans dat er iets gebeurt. En er is dus een kans dat er niet zoveel gebeurt. Een niet zo interessante botsing. Maar je hebt ook een kleine kans dat er bijvoorbeeld een Higgs-deeltje wordt gemaakt.
Ja.
Dat vervolgens weer uit elkaar valt. En dat kun je dan detecteren met je deeltjes.
Ja, want u noemt het nu inderdaad het Higgs-deeltje. Daar werd u in 2012 werd ook u wereldnieuws door de bekendmaking van het Higgs-deeltje.
Ja.
We hadden het er al kort over.
Ja.
Dat was dus te danken aan die deeltjesversneller en dit soort apparatuur.
Ja.
Ja. Laten we eens kijken naar het Higgs-deeltje. Het is niet met bloot oog te zien, maar is te omschrijven wat het is.
Nou, misschien ook even goed om te omschrijven wat het niet is. Het is niet een deeltje wat je uiteindelijk in een Lucifer-doosje kunt stoppen en in de boekenplank kunt leggen. Nee,
kijk, hier
het
heb
is,
ik er een.
Nee, dat gaat niet. Nee, het is een deeltje wat heel kort bestaat en dan uit elkaar valt. En we meten eigenlijk alleen de vervalsproducten van het Higgs-deeltje. Het Higgs-deeltje zelf, ja, het is een uiterst merkwaardig ding. Het is een... Mag ik even een beetje vertellen wat de context is? Want we hebben best wel een goed idee over het gedrag van die elementaire deeltjes.
Mm-hmm.
Maar één ding wisten we eigenlijk nog niet zo goed, en dat was hoe deeltjes hun massa krijgen. Waar komt die massa vandaan? En daar was eigenlijk geen goede wiskundige beschrijving voor beschikbaar. En kwam het idee van Peter Higgs boven water, had hij al in 1964 opgeschreven, waarin hij voorstelde dat er een fluidum om ons heen zou zijn.
Ja.
Het Higgsveld. De wereld omheen zou een Higgsveld bevatten. Omdat de deeltjes door dat Higgsveld ploegen, verkrijgen ze een massa. De rimpeling van dat Higgsveld is dan dat Higgsdeeltje.
Mm-hmm.
Ik vind een mooie vergelijking. Waarbij je kunt voorstellen dat je een vis bent in een vissenkom.
Dat zijn wij die vis?
Wij zijn de vissen en we zwemmen rond. En eigenlijk hebben we nooit goed beseft dat we in water zwemmen. We hebben altijd ons leven zo meegemaakt we zwemmen hier toch. Maar we hebben eigenlijk ontdekt dat we het water hebben ontdekt. En hoe hebben we dat ontdekt? Door naar de bovenkant van de vissenkom te kijken. En we hebben gezien dat daar rimpels op het wateroppervlak kunnen ontstaan. En dat is het Higgsdeeltje.
Ja.
Het Higgsdeeltje is eigenlijk de signatuur van een Higgsveld. En het Higgsveld zorgt dat alle deeltjes een massa krijgen.
En daarmee geeft u ook meteen het belang aan van die ontdekking van het Higgsdeeltje.
Ja,
omdat
het staat eigenlijk heel centraal in alle elementaire deeltjes.
Het was een soort missing link.
Het was absoluut een missing link.
Ja. Het is niet naar u vernoemd. Of naar de Nederlandse Nobelprijswinnaars die er ook bij betrokken waren. Naar die Brit Peter Higgs.
Ja, wat ik dan wel jammer vind van de Nobelprijs is dat het helemaal terecht dat het naar Peter Higgs, trouwens ook naar twee collega's van hem, Brouwer en Engler.
Ja.
Maar de experimentele activiteiten in de afgelopen 10 jaar, die waren zo groot, met zoveel mensen bij elkaar, allemaal op zoek naar dat Higgsdeeltje.
Mm-hmm.
Ik vind dat ook wel eens gezegd mag worden. Dat daar veel creativiteit en veel werk achter zit.
Ja, Gerard het Hoofd en Martinus Veldman kregen in 1999 als Nederlanders de Nobelprijs hiervoor. En Higgs leeft nog, 92 jaar oud.
Ja, ja. Ja, ik heb hem toen ontmoet. Een heel amabele man. En je hebt helemaal gelijk. Martinus Veldman, hij is begin het jaar helaas overleden. En Gerard het Hoofd, die hebben eigenlijk de wiskundige basis gelegd voor het kader. Begrijpen, het kader voor het begrijpen van die elementaire deeltjes.
Ja. Ja. Ik zag Peter Higgs, ik zat er terug te kijken. Inderdaad, een amabele, maar ook een levenslustige man. Ik praat nu, we zijn bijna een half uur in gesprek. Ik zie hetzelfde hier aan de andere kant bij de microfoon bij u. Het houdt je jong misschien wel, elementaire deeltjes onderzoeken.
Nou, dat weet ik niet, want dat moet je misschien maar aan Pieter zelf vragen. Maar ik vind wel een soort het blijven zoeken en het nooit helemaal... Ik zal nooit achteroverleunen van, we zijn klaar.
Nee.
En dus je blijft op het puntje van je stoel kijken wat er de volgende botsingen laat zien. En wat een. Want laten we wel wezen, we hebben dat Higgs-deeltje ontdekt, maar daarmee komen de hele nieuwe vragen.
Welke nieuwe vraag heeft opgeworpen? Want we weten nu dan dat we die vis in die kom zijn, de rimpeling van het water. We weten waarin we ons dat Higgsveld waar we doorheen ploegen.
Ja, je zegt het goed.
Wat weten we niet?
Nou, het is nogal wat als je zegt dat ons hele universum gevuld is met een Higgsveld. Dat is een bepaald energieveld. En om maar een van de dingen die we niet goed weten te beschrijven is een energieveld. Dat energie is massa, ESMC-kwadraat. Dus energie is ook een massa. Maar we hebben uit de zwaartekrachttheorie van Einstein begrijpen we dat massa kromt de ruimte. En het Higgsveld is zodanig dat eigenlijk het universum zou moeten opkrullen ter grootte van een voetbal.
Mm-hmm.
Nou, dat is niet wat we observeren. Nee. Dus hoe kan dat? En dat is een van de mysteries die we niet kennen. Nee. Andere, waar komt het Higgsveld vandaan? Er zijn zoveel vragen. Wat is het verschil tussen materie en antimaterie?
Er zijn genoeg vragen open.
Ja.
We hebben gelukkig nog een half uur. We zijn zo terug. En dan praat ik verder met Stan Bentvelsen, directeur van NICEF en hoogleraar natuurkunde aan de UvA, over ontdekkingen in het heelal en ook de vraag wat er dan buiten ons universum is. Blijf luisteren.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week 5 kopstukken uit de wereld van de exacte wetenschap. Morgen praat ik met Nobelprijswinnaar Ben Veringa over hoe chemie onze wereld drastisch heeft veranderd. En vandaag de gast Stan Bentvelsen, directeur van NICEF en hoogleraar natuurkunde aan de UvA. Het komende half uur wil ik graag nog 2 onderwerpen sowieso met u bespreken, namelijk de laatste natuurkundige ontdekkingen en de vraag wat de oorsprong van het leven is. Zijn niet de minste onderwerpen dus.
Nee.
We beginnen met de kettingvraag, want afgelopen vrijdag had mijn collega Diana Matroos, hoogleraar arbeidspsychologie Wilmart Schaufeli te gast. En die had deze vraag voor je.
Ik heb ongeveer een jaar geleden een boek gelezen van Stephen Hawking. Dat is de bekende Britse astrofysicus. De titel was, geloof ik, iets van Big Questions, Simple Answers to Big Questions. En wat hij daarin uitlegde, ik kan het niet reproduceren, maar ik vond het wel heel boeiend, dat hij zegt, het kan zo zijn dat iets uit niets ontstaat. Dat is heel raar. Dat is nog voor de oerknal. En mijn vraag aan Stan zou zijn: is dit nu een particuliere opvatting van deze meneer Hawkins? Of is dat in de astrofysica en de natuurkunde inderdaad ook een onderzoeksonderwerp?
Ja, dat is de vraag. Kan er uit niets iets ontstaan, zoals Stephen Hawking zegt?
Nou, ik vind wel een beetje een particuliere mening van Hawking dat hij zegt dat daarmee het hele universum zou zijn ontstaan. Dat iets uit niets ontstaat in de kwantummechanica, dat kan heel even. Dat zijn de onzekerheidsrelaties van meneer Heisenberg, ergens in de jaren 20 van de vorige eeuw opgesteld. En die zeggen dat je inderdaad even een hoeveelheid energie uit het niets kunt halen, als dat maar heel kort tijdelijk is. En hoe korter de tijd, hoe groter de energie is die je uit het niets kunt laten ontstaan. En hoe langer de tijd, hoe kleiner de energie is die je kunt laten ontstaan. Nu zijn er mensen, en volgens mij is Hawking daar een van, die zegt van ja, als je nu naar de totale energiehuishouding van het universum kijkt, dan is dat precies opgeteld 0. Want je hebt ook positieve en negatieve energie, dat heeft te maken met potentiële energie. En ja, als je dan is het eigenlijk een soort kwantumfluctuatie dat je het universum laat ontstaan uit het niets. En omdat uiteindelijk de totale energie van het universum 0 is, kan het ook een hele lange tijd ontstaan. 13,8 miljard jaar. Ik kan er niet zoveel mee. Het is geen onderzoeksvraag van mij. Het is ook niet iets waar ik nou heel erg wakker van ligt, omdat het zo. Ik vind het niet verifieerbaar. Het is een. Ik vraag graag. Ik ben graag in gesprek, in dialoog met de natuur. En laat de natuur een antwoord kunnen geven op de vragen die we stellen.
Ja. Maar misschien kunnen wij de juiste vragen nog niet stellen.
Nou, dat zou kunnen. Dus ik wil best die open blik houden.
Ja.
Maar dit raakt voor mij wel. Dat is voor mij iets te ver.
Ja. Maar het is bijna religieus als we het zo bespreken. Want je hebt het dus over iets dat uit niets ontstaat. Maar wat was er dan voor dat niets? En wie laat dat iets iets worden? Of is dat niet iets, maar is dat de natuur zelf? Waar hebben we het op een gegeven moment nog over?
Nou, en daarom wil ik graag terug naar die hele concrete natuur waar we het over hebben. Is
de tafel
en de wereld om ons heen. Ja. En kunnen we daar kunnen we begrijpen hoe dat in elkaar steekt? En natuurlijk wil ik graag ook voorbij de horizon kijken. Want wetenschap is natuurlijk altijd het verleggen van kennis in het volgens nog onbekende. Mm-hmm. En ik ben razend nieuwsgierig wat de volgende stap is in dat onbekende terrein. En wat we daarin tegenkomen. Alleen de vragen moeten denk ik wel zo zijn dat je een kans hebt dat je een antwoord krijgt.
Want een vraag of dit dus bijvoorbeeld die oerknal echt het begin van alles was, of dat dit misschien de tiende op rij was, niet te beantwoorden.
Nee.
Zou zomaar kunnen.
Nee.
Geen idee.
Niet door mij, en ik zou ook niet weten hoe ik dat zou moeten aanvatten.
Nee. Maar het blijft toch, hè, voor mij als leek, voor veel luisteraars denk ik ook, een wonderlijk idee dat er zoiets grandioos als een universum kan uitstaan uit niets.
Het maakt je ook wel nederig, hè? Ik vind het heel fascinerend dat we het overgrote gedeelte van de energiehuishouding van het universum eigenlijk niet kennen. Donkere energie, donkere materie, wat zijn dat? We hebben natuurlijk de laatste tijd wat beter gezien hoe zwaartekracht werkt. Dat is toch het principe wat het universum ordent. Wat de structuren aangeeft. Hè, de samenklontering van materie is door de zwaartekracht, waardoor je sterrenstelsels ziet ontstaan. Ik vind het bijzonder fascinerend dat we die vierde kracht, de zwaartekracht, dat we daar nu ineens veel meer van gaan zien door middel van zwaartekrachtgolven.
Ja, want dat is dan die nieuwe ontdekking. Laten we het er zo over hebben. Maar ik was nog even benieuwd op dit onderwerp, dat nederig. Want dat zei je zo in een bijzin, het maakt nederig. Op wat voor manier?
Ja, vind ik lastig. Ik zei al zo even dat die natuurwetten, als je die beschouwt, die zitten fantastisch in elkaar. Ook veel wat we niet snappen. Het is soms wel eens een beetje alsof je op de maan terecht zou komen en je zou er een horloge vinden. Dan heb je ook het idee van, hey, hier is iemand geweest. En als je de natuurwetten beschouwt op het meest elementaire niveau, die zitten zo in elkaar, denk je, ja, wie heeft dit geordend? Wie heeft deze structuren aangebracht? Dat raakt natuurlijk aan het religieuze. Ja. Hè? Ik denk ook dat je daar heel door geïnspireerd kan worden.
Bent u religieus geworden door dit onderwerp?
Nou, ik wel in de zin dat ik in de natuur wil ik beter begrijpen. Dus ik zit heel dicht op de natuur. Hè? Ik ben niet zo'n niet heel religieus als in de vorm geworden.
Mm-hmm.
Maar wel, we zijn wel. Ik vind dat we een heel bijzonder en bevoorrecht bestaan hebben om dit te kunnen onderzoeken. Ja.
En dat onderzoek, eigenlijk is het ook iets goddelijks dat je onderzoekt als je zo naar de basis
wel,
gaat.
Denk ik, ja. En dus we zoeken steeds weer een stapje dichter bij dat. Nou, zoals je kunt dat het goddelijke noemen, maar je kunt het ook. Ik noem dat de natuur.
Mm-hmm.
Steeds een stapje verder. En steeds weer even dan die blik naar buiten van, hey, wat hebben we nou eigenlijk ontdekt? En wat gaaf.
Is dat eigenlijk uit te drukken in percentages? Hoeveel van het universum snappen we? Is daar iets van te zeggen? Hoeveel hebben we door? Hoeveel weten we?
Nee, dat want je weet niet hoe ver de horizon voorbij de horizon. Je weet niet wat de wereld voorbij de horizon is.
Nee.
Ik vind wel dat we best wel veel begrijpen, hoor.
5% is zichtbare materie.
5% is zichtbare materie. We kennen 3 van de 4 krachten behoorlijk goed. De vierde trouwens op een bepaalde manier ook wel. Maar we begrijpen ook nog heel veel niet. In het extreme. In het, precies waar we het begin van dit gesprek over hadden. In het punt van de oerknal. Dat begrijpen we niet.
Nee.
Of in de absolute kern van een elementair deeltje. Dat begrijpen we ook niet zo goed.
Nee, dat ze op meerdere plekken kunnen zijn in sommige gevallen. Dat er wetten zijn waar zij zich niet aan houden. Waar wij ons wel aan houden. Terwijl we bestaan uit elementaire deeltjes.
Bijvoorbeeld. Ja.
Die zwaartekrachtgolven die kwamen net al voorbij. Die zijn in 2015 ontdekt in, wat was het, de Verenigde Staten? Ja. In Italië. Dat was een spectaculaire ontdekking.
Absoluut.
Kunt u eens uitleggen waarom?
Nou, dit gaat over de meest heftige gebeurtenissen in het universum ooit geobserveerd. Het gaat over de eerste ontdekking in 2015 waren twee zwarte gaten. Moet je het u voorstellen, een zwart gat van een massa van ongeveer 30 keer die van de zon, samengebundeld tot op een diameter van een paar kilometer. Ja. En dit waren in dit geval twee die om elkaar heen draaien. En terwijl ze om elkaar heen draaien, verliezen ze wat van hun energie. Het is een beetje alsof ze in een vijver aan het draaien zijn en er ontstaan golven. Mm-hmm. En die golven die schieten weg en die schieten door het universum. En dat zijn die zwaartekrachtgolven. En het aardige is dat die twee zwarte gaten misschien miljoenen jaren om elkaar heen hebben gedraaid en daarbij steeds wat energie zijn verloren en daardoor wat dichter naar elkaar toe zijn gekomen in het draaien en daardoor nog wat meer energie verloren en uiteindelijk op het allerlaatste moment heel hard om elkaar heen zijn gaan draaien, steeds sneller, totdat ze elkaar raakten en samen smolten tot één zwart gat. En dat wobbelt nog even na en dan staat het stil. En als een zwart gat stilstaat, dan zendt het geen zwaartekrachtgolven meer uit. En dan kun je dat dus niet detecteren met die apparatuur uit Amerika en Pisa. En dat die laatste fractie van een seconde, echt een fractie van een seconde, een halve seconde, waarbij eigenlijk die zwarte gaten met ongeveer de halve lichtsnelheid om elkaar heen suizen, ongeveer 250 keer per seconde. Dat kun je op een speakertje zetten. En dan.
Dan hoor je het.
Dan hoor je het.
We hebben het fragment van u gekregen. Ja, dus we gaan het laten horen. Wat we nu dus horen is een soort scherpe toon.
Ja. Een chirp.
En dat is dus dat moment dat die zwarte gaten om elkaar heen draaien.
Absoluut het laatste moment.
Precies.
De toonhoogte gaat omhoog. En als u dat wat zegt, dan gaat de frequentie omhoog. En dat betekent dat ze sneller om elkaar heen draaien.
Okay, dan gaan we horen. Dit is
eens een wiep, dat is een chirp. En dat is het allerlaatste moment waarop 30 zonnemassa's en 30 zonnemassa's tegen elkaar aan zijn geklapt, steeds sneller.
Ja.
Die hebben een zwart gat gemaakt van niet 60 keer de zonnemassa, maar 57 keer de zonnemassa.
Ja.
Er zijn drie zonnemassa's verdwenen in pure energie. En die zijn door het heelal geslingerd. En 200 miljoen jaar later geobserveerd door die detectoren in Amerika en Pisa.
Maar dit geluid dat we horen, je kon ook denken dat het Amsterdam Dance Event was, ja, waar we naar luisterden, maar dat is dus een enorme botsing tussen twee zwarte gaten.
Het allergrootste energetische event ooit gedetecteerd. Dit vond ergens in het universum plaats. En het is natuurlijk fascinerend dat we dat hier kunnen observeren op de aarde. En dit smaakt naar meer. Dus wij wisten eigenlijk helemaal niet hoeveel van die zwarte gaten er om elkaar heen zouden draaien. Mm-hmm. Of er nog meer fenomenen zijn die zwaartekrachtgolven uitzenden. En ja, dit is denk ik ook het onderzoek van de toekomst.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
We hadden het over die zwaartekrachtgolven met Stan Bentvelsen, directeur van NICEF en hoogleraar natuurkunde aan de UvA. We hoorden dat mysterieuze geluid diep uit het universum. Dat brengt je dan toch ook weer bij de basis eigenlijk. Namelijk, horen we hier ook het ontstaan van leven, of juist het einde van leven? Kunnen we hiermee iets zeggen over de oorsprong van dat waar wij vandaan komen?
Nou, of het de oorsprong van leven is, dat weet ik niet. Het is wel de oorsprong van dat waaruit het leven uiteindelijk is ontstaan. En dat is natuurlijk een heel miraculeus gebeuren. Ja, daar houden wij ons niet zo erg mee bezig. We zijn bezig met waar komt de materie en waar komt de ruimte en de tijd zelf vandaan. En dat zijn dus als het ware het.
Eigenlijk heb je die hele concrete kaders nodig om het wetenschappelijke onderzoek te kunnen doen. Want anders wordt het te groot misschien wel.
Ja.
Je moet het kaderen.
Ja, en Wat dat betreft maken we allemaal keuzes in het leven. En nou ja, wij zitten op die elementaire bouwstenen en elementaire krachten. Mm-hmm. En complexiteit. Wij proberen het zo makkelijk mogelijk te maken door naar eenvoudige systemen te kijken. Naar enkele elementaire deeltjes of naar enkele zwarte gaten. Terwijl leven is juist ontstaan door de complexiteit van enorm veel van die deeltjes tezamen. Ja. Die een soort collectief gedrag ontvouwen. Daar ligt niet mijn expertise.
Nee. Dat universum bestond misschien wel uit een kwantumfluctuatie, zei je wel. Dus, we hadden het over Stephen Hawking.
De mening van meneer Hawking.
Ja. En dat het eigenlijk dus toeval is, min of meer. Zouden wij dan ook toeval zijn? Het menselijk leven of überhaupt het leven?
Ja, weet je, dat wordt ook wat gespeculeerd, maar sommige van de natuurwetten die zijn zo ingewikkeld, of ik moet eigenlijk zeggen, die worden zo nauwkeurig afgestemd met elkaar. En dat klinkt een beetje lastig, maar de natuurwet van die elementaire deeltjes, daarin moet je uiteindelijk je hebt een theorie en dan moet je uiteindelijk een getal invoeren van wat is nou bijvoorbeeld de massa van het elektron of de massa van het Higgsdeeltje of zo. En nou, neem de massa van het Higgsdeeltje. Uiteindelijk moeten we dat getalletje in de theorie stoppen met een nauwkeurigheid van 30 cijfers. En als we daar één cijfertje verkeerd in doen, dan gaat het helemaal fout met het model. En waarom je nou die hele specifieke waarde moet invullen in die theorie om hem goed uit te laten komen, om de wereld te beschrijven zoals we hem observeren, dat weten we niet. En dat houdt ook de theoretici best wel bezig. En een van de mogelijke antwoorden die zij hebben gezegd van, nou, misschien is er geen één universum ontstaan, maar zijn er talloze universa's ontstaan, hè, met die kwantumfluctuatie waar we net over hadden. En leven wij, en heeft elk universum een andere inputgetalletjes voor de theorie. En leven wij nu net in het universum waarin het goed is uitgekomen? Want de andere universa's die hebben niet zo lang kunnen doorleven, omdat daar de natuurwetten verschrompelen omdat ze niet de juiste inputwaarde hadden. Dat is het antroposofische principe. Mm-hmm. En ik vind dat altijd ingewikkeld, want daarmee kun je ook zeggen van, nou ja, het heeft geen zin meer om verder te onderzoeken, want wij leven nu toevallig in dit ene
alles
universum.
Is toeval.
Alles is toeval en daarmee kun je niet meer verder komen. Dat vind ik jammer. Ik wil wel graag verder begrijpen.
Ja, ja. En over dat verder begrijpen, waar u nu mee bezig bent samen met collega's, is die nieuwe natuurwet. Moet ik maar even omschrijven. Die is dus een nieuwe ontdekking, baanbrekend. Eigenlijk op het randje van wat we wel en niet weten, toch?
Ja. Ja,
en wat te vatten in woorden? Is het te omschrijven?
Dat gaat over de zwaartekracht, denk ik. Hè? Ja. En de zwaartekracht is natuurlijk ook weer door, dat is trouwens wel een fascinerend figuur geweest, hoor, Albert Einstein. Die heeft dat in 1916 beschreven. Die heeft zelf altijd gezegd, die zwaartekrachtsgolven zijn te subtiel om ooit te kunnen waargenomen te kunnen worden. Mm-hmm. Hij geloofde niet in dat de mensheid in staat zou zijn om die subtiele rimpelingen te kunnen detecteren. Om toch maar even de vergelijking te geven. Een zwaartekrachtsgolf, hè, die we hebben ontstaan, waar we het net over die chip over hadden. Dat heeft de grootte van die zwaartekrachtsgolf is vergelijkbaar met de hoogte van het IJsselmeer.
Ja.
Het IJsselmeer heeft een bepaalde hoogte. En als je één druppeltje water bij het IJsselmeer toevoegt, dan gaat natuurlijk het IJsselmeer oppervlakte iets omhoog.
Ja.
Niet zo heel veel.
Daar hebben we het over.
En dat is veel groter dan de uitslag van die zwaartekrachtsgolven.
Zo minuscuul.
Zo minuscuul. Dus we hebben enorm gevoelige apparatuur nodig om dit überhaupt te detecteren. Ja. Daar is jarenlang aan gewerkt.
Ja. En de factor toeval is daar uitgeschakeld. We weten factor zeker is, dat het is.
Ja,
hè?
Ja. Er zijn ook verschillende van deze antennes tegelijkertijd werkzaam, zodat je ook correlaties kunt zien.
Ja. Ja. Ja, en dat betekent dus dat kunnen we nu dus, maar dat opent de wereld naar meer.
Dat opent de wereld naar meer. En we hebben natuurlijk we hebben de ambitie om te kijken of we een apparaat kunnen bouwen wat nog veel gevoeliger is voor het meten van die zwaartekrachtgolven. Waarmee we nog veel beter kunnen luisteren naar die zwaartekrachtgolven. En ook misschien veel dichter bij de oerknal kunnen komen in het meten van die golven. Dat, onze ambitie is neergelegd met de Einstein-telescoop. Dat is een grote infrastructuur van 10 bij 10 bij 10 kilometer. Ondergronds. Die moet luisteren, is het plan, naar die zwaartekrachtgolven uit het universum. Ja.
En betekent dan dat u dan nu op de drempel staat van iets wat er... Een volgende ontdekking, zal ik maar zeggen? Of valt het niet zo te beschrijven?
Nou, het is alsof je een heel nieuw zintuig krijgt om het universum waar te nemen. En met een heel nieuw zintuig ben je ineens gevoelig voor fenomenen die je eerder helemaal niet in de gaten had, dat die zich afspeelden. Dus het is ook een soort...
Een nieuwe bril gekregen.
Een nieuwe bril gekregen, een nieuw oog op het universum. Ja. Of misschien wel gehoor, kun je het beste mee vergelijken.
Het is een prachtig en wonderlijk fenomeen waar u zich mee bezighoudt. Morgen is mijn gast scheikundige Ben Vering. U kent hem natuurlijk, Nobelprijswinnaar. U mag hem een kettingvraag stellen. Wat zou u van hem willen weten?
Nou, Vieringa is bezig met nanostructuren en heeft daar hele fascinerende beweging in kunnen maken. Ik vraag me dan af, wat is het eindpunt van de complexiteit? Zou je op die manier ook het leven kunnen maken? Zou je ook een biologische cel kunnen namaken met zijn technieken? Die zichzelf reproduceert. Dat is wel heel ver weg, hoor, denk ik. Maar ik ben benieuwd wat hij erover zegt.
We gaan het hem morgen vragen. Na zo'n uur praten over dit onderwerp, kunnen wij het universum ooit begrijpen in ons leven? We hebben nu een uur lang een dappere poging gedaan, maar...
We zijn nooit klaar. Dit is een verhaal wat nooit klaar is. Maar het is, ik vind de weg naar het steeds weer een stapje verder proberen te begrijpen hoe de natuur op het meest elementaire niveau uitziet en hoe we daarmee het universum begrijpen. Ik vind elk stapje, zo klein ook, super fascinerend.
Het is bijna boeddhistisch. Het is niet het doel, maar de reis.
Het is
die
de
doet
reis.
Het toe.
Ja, absoluut.
Dank voor dit uur, voor het enthousiasme en de heldere uiteenzetting van dat waarin we ons begeven. Stan Bentvelsen, directeur van NICEF en hoogleraar natuurkunde aan de UvA. De aflevering van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. De podcast is te vinden in onze app en op bnr.nl. En nu hier dus Iwan Verrips met BNR Breekt. Tot morgen.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Oh, yeah.